Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Het hele bestaan van de wilde is publiek, geregeerd door de wetten van zijn stam. Beschaving is het proces om de mens van mensen te bevrijden. Op deze manier drukte de Russisch-Amerikaanse filosoof en schrijver Ayn Rand uit dat de mens zichzelf moet verwezenlijken, zonder rekening te houden met anderen. Wat is Rands rationele selfishness? Op welke manier kun je Hannah Arendt herkennen in haar werk? En hoe kan het dat zij zo'n grote impact heeft op de Amerikaanse politiek tot op de dag van vandaag? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Hans Achterhuis, de denker die centraal staat, Rand.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. En het concept van deze podcast is bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Judith Immink.
Klopt, in een heel gezellige werkkamer van onze hoofdgast van vandaag. Hoi Allard.
Dag Judith, met een rijk gevulde tafel met zowel koekjes als ongeveer het hele oeuvre van de filosoof die we vandaag bespreken. En tegenover ons inderdaad zit Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Ja, even een paar loftuitingen. Volgens Vrij Nederland behoort hij tot de 12 grootste denkers van Nederland. En de NRC noemde hem bij de denkers die ons wereldbeeld veranderden. In 2011 was hij de eerste denker des vaderlands. En van zijn hand verscheen in 2010 de utopie van de vrije markt over het denken van Ayn Rand. Hans, mooi dat je bent in deze podcast.
Ja, spannend om weer naar Ayn Rand terug te kijken, ja.
Ja, kijk, precies. Zoveel 21 jaar na dato duiken we er weer in. We hebben jou eerder in het eerste seizoen gehoord over Hannah Arendt. En je zei even toen we hier binnenkwamen, je houdt van vrouwen die roken.
Ja, mijn eigen echtgenote rookt. En ook van mannen, hoor. Ik bedoel, als je omkijkt, zie je hier Camus. Ja, en Camus heeft ook meestal een sigaret in de mond.
Ja, precies.
Ik weet ook niet hoe dat komt.
Er is iets tussen dat denken en dat roken. We gaan het hebben over Ayn Rand. Zij werd geboren naam Alyssa Rosenbaum in 1905 in Sint-Petersburg. Op 21-jarige leeftijd ging ze naar de VS. En daar overleed ze uiteindelijk in New York in 1982. Filosoof en schrijver. Ze schreef twee hele bekende werken. The Fountainhead en Atlas Shrugged. En ze is filosoof gezien grondlegger van het objectivisme. Haar denken had een hele grote invloed op de Amerikaanse politiek. Vooral over de ideeën over de rol van de overheid en de rol van de economie. En Hans, we gaan zo ook even iets uitgebreider al in op haar biografie, omdat het ook wel een belangrijk onderdeel van haar verhaal is. Maar misschien allereerst, hoe komt een schrijfster, Russische schrijfster van oorsprong, met een paar romans tot zo'n gigantische politieke impact? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
Haar eerste roman, althans die een doorbraak voor haar betekende, was The Fountainhead uit 1943... werd wel bekend iets later. Maar die fungeerde toen meteen al in een zeg maar koude oorlogssituatie. Amerika en de Sovjet-Unie. Zij kwam uit de Sovjet-Unie. Ze was veel anticommunistisch. Dat droeg ze op allerlei manieren uit. Ook in Amerika. En die roman draait daar niet om. Maar in elk geval, hij kon op die manier gelezen en gebruikt worden. Lofzang op de Amerikaanse... ja, wat is het... ze noemt zichzelf de ideale man die ze daar schetst. En haar tweede roman, Atlas Shrugged, gaat heel duidelijk over een kapitalistische utopie die ze vergelijkt en die een succes kan worden volgens haar met een communistische utopie die ze dus totaal neerhaalt. En dat klopt, dat viel dus allemaal heel goed in Amerika. Los daarvan zijn beide boeken, ik heb ze zijn hele dikke boeken, 2 keer gelezen, toch met plezier, ook heel spannend.
Hey, en in ons vorige gesprekje noemde je ook even een andere naam, dus naast Rand, en dat is die van Greenspan. Heeft hij ook iets betekend in haar impact en doorbraak, zeg maar?
Ja, dat is het belangrijke naar de kant toe van de Amerikaanse economie. Alan Greenspan, die ik denk 15 jaar president van de Fed, de Federal Reserve, is geweest. En die niet alleen de Amerikaanse economie, maar ook de wereldeconomie aanstuurde en die aan alle kanten bejubeld werd, kun je zien als de grote initiator van wat dan neoliberalisme heet, ook in de wereldeconomie. En hij heeft geprobeerd, voor zover dat mogelijk was, want zij was nogal compromisloos en natuurlijk moet je, als je zo'n baan hebt, compromissen sluiten, maar zoveel mogelijk dus toch de ideeën van Ayn Rand te verwerkelijken. En daar zitten we nu mee.
Ja, dat is de wereldorde waar we in ons begeven.
Ja.
Straks komen we denk ik uitgebreid door te spreken over de politieke impact en hoe we dat ook nog in recente geschiedenis terug kunnen zien. Allereerst misschien, als we naar die boeken kijken en misschien naar bredere denken, welke kernelementen vallen daar nou in op? Wat kenmerkt haar denken?
Nou, het meest kenmerkende en wat ook het meest de lezers aanspreekt, zijn haar sterke personages, helden, noem het maar gewoon helden, die authentiek hun eigen geest, ziel volgen. Zich niet willen laten beïnvloeden door anderen. Dan dat je meelopen, dat noemt zij inderdaad navolgen van anderen, vreselijk. Je moet je eigen weg gaan. En dat schildert ze op een aantrekkelijke manier, waardoor met name de Fountainhead echt heel veel lezers aantrok, die allemaal brieven naar Ayn Rand gingen schrijven van wat interessant, hoe moet ik mijn leven inrichten met mijn ideeën enzovoort. En toen heeft ze gewerkt daarna aan dat dikkere boek, nog dikker dus, Atlas Shrugged. En daarin heeft ze een maatschappijvisie ontvouwd die draait rondom een kapitalistische utopie en een ondergang van de wereld, dat hoort bijna bij elke utopie, door de slechte overheid, in dit geval dus communistische, socialistische overheid, die de zaak, die economie kapot laat gaan.
En die kun je dit zeg maar ook een beetje de kern van haar denken noemen? Dus dat individu moet de vrijheid hebben, moet de ruimte hebben, en er zijn machten die dat proberen in te dammen, of kwade machten die daarin spelen? Of?
Er zijn hele kwade machten. Dat is de kwade macht van de overheid. Ze is wel zo realistisch dat ze nog een overheid wil hebben. Er moet toch wel een leger zijn en een politiemacht en dergelijke. Maar zo klein mogelijk. En ze is wat mij betreft ook tijdens haar levenstijd speelde Vietnam. Daar was ze fel tegen. Daar moest de overheid zich niet mee bemoeien. Niet vanwege morele motieven of zo, maar daar hadden ze niks te maken, Amerikanen. Dus in zoverre is ze niet, laten we zeggen, past ze niet helemaal in het Amerikaans plaatje. En verder, dus die overheid. En wat ook helemaal fout is, dat is onze geschiedenis van christendom en filosofie. Dat noemt ze mysticisme vaak. Daar hebben we allemaal langzamerhand geleerd om aan de ander te denken. Plichtethiek van Kant. Weet je wie de allerslechtste mens van de wereld is? Kant. Immanuel Kant. Want die heeft de plichtethiek voor mensen gesteld dat je aan anderen moet denken. Ja, niet dat de Kant goed kent hoor. Maar in elk geval, dat is heel mooi uit Kant. De slechtste mens van de wereld. Ze wilde breken met 20 eeuwen christendom en filosofie. En een nieuwe filosofie vestigen, waarin mensen hun vrijheden met elkaar inderdaad konden verwerkelijken. Maar je mag je dus nooit aan een ander uitleveren.
Maar wat staat dan wel centraal? Dus de persoon zelf staat centraal? Of wat is het vertrekpunt zeg maar van haar?
Het vertrekpunt is het rationele individu. Dat rationeel, zijn selfishness, zelfzucht is niet het goede woord, maar rationeel in ieder geval aan zichzelf denkt en zichzelf positioneert. Het individu is helemaal centraal. Alles draait rondom het individu.
En dat individu moet dus ook niet rekening houden met anderen in die zin. En dus nee. Ook een vorm van appel om naar die ander te kijken is
als je,
verkeerd.
Dat is in het tweede boek, in haar utopie. Een klein utopietje in de bergen in Colorado, verborgen voor de anderen. Als je daar wilt wonen, moet je beloven dat je nooit iets voor een ander zult doen en nooit van een ander afhankelijk zult zijn. En anders mag je er niet wonen.
En wat bedoel je met een rationeel, een rationele zelfzucht, zeg maar? Wat is hier zo rationeel aan?
Rationeel is dat ik in brede zin nadenk over wat ik zelf wil. En niet moet denken van ik kan mezelf verwerkelijken door jouw kop inslaan of zoiets. Dat is niet, dat is ook zelfzucht, maar dat is niet wat zij bedoelt. Zij bedoelt echt, denk serieus na. En dan kun je rationeel je leven dus helemaal vanuit jezelf invullen.
En waar komen dan die, in haar optiek, die appels om wel iets voor die ander te doen, of die medemenselijkheid of die zachtheid naar anderen toe, waar komen die vandaan?
Die mag je helemaal niet gebruiken.
Nee, die mag je niet gebruiken, maar waar komt dan toch dat appel vandaan dat gebeurt, zeg maar?
Ja, van Kant, dat weet je.
Ja, nee. Waarom is Kant zo'n eikel dat die daarmee komt, zeg maar?
Nee, maar het appel van haar, en dat beleef je als lezer ook, is dat ze... Nou, ik heb twee of drie essenties weer opgezocht. En dan zegt Arie Elshout van de Volkskrant ook van... Als je dat boek leest, dan vraag je af... Heb ik mijn eigen ziel ook soms verkocht? Want zij maakt heel duidelijk... De mensen uit de omgeving van de hoofdpersoon... De architect Howard Roark, die zijn eigen weg gaat... Die hebben allemaal hun ziel verkocht. Ze zijn architecten, maar als mensen een huis op die manier willen, doen ze het op die manier. En hij wil alleen maar zijn eigen dingen, zoals hij authentiek het beleeft. En dat is een appel wat op je als lezer wordt gedaan. En wat mij best aanspreekt, hoor.
Ja. Door je niet te laten afleiden door je omgeving, die dan allerlei normen en waarden op je plakt, waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar een eigen pad erin te kiezen.
Je eigen pad helemaal. En toen ik net Ayn Rand ontdekt had. Kwam een goede vriendin hier en ik vertelde aan enthousiast over Ayn Rand. En toen zei ze, ik heb geen idee wie dat is. En toen na een tijdje, een kwartier, zei Willemien, die vriendin... Howard Roark stond naakt op een rots. Dat is de beginzin. Had ze dus in haar studententijd gelezen, had haar ontzettend geïnspireerd allemaal. En toen zei ze, dat laatst wij met de studentengroepen in Leiden. Nou, dacht ik toen in Leiden, nou, Ayn Rand. Maar nee, vanwege dus dat appel wat op de persoon gedaan wordt...
En dat was mijn eerdere vraag, van waar komen die neigingen uit de samenleving vandaan of om dingen in te kapselen? Is dat een kudde gedrag, kudde dwang die erin moet? Of
dat is angst, dat is slapheid. Maar dat is ook 20 eeuwen indoctrinatie door het christendom. Die hele filosofie heeft eigenlijk toch, maar ook natuurlijk de Griekse filosofie, daar staat de medemens ook heeft wel belangrijk. Voor haar is daar geen sprake van. En dat wil ze beëindigen.
Ja.
En dat is ook het utopische van haar hele inzet. Kijk, elke utopie zegt van, dit is een tijd waar we een breuk willen hebben. Dit is slecht, we willen naar een goede tijd. En voor haar is 20 eeuwen geschiedenis een heel slechte tijd. En met haar begint een nieuwe tijd.
Ja, zij is de breuk. En er is een
zij
nieuwe,
is de breuk zelf, ja.
En je zegt, je moet wat je noemt die utopie in die bergen, dan moet je daar dan heen en dan moet je beloven dat je net alleen maar aan jezelf zal denken en nooit iets voor een ander zal doen. Zijn er wel toch soort grenzen aan, bijvoorbeeld toch iets van brokken anderen geen ellende, of dat er wel een soort door het enige nachtwaker staat in de ethische zin is ook zeg
maar? Dat komt niet of nauwelijks naar voren, maar haar grote probleem is natuurlijk de liefde. En ook die probeert ze, maar volgens mij slaagt ze daar niet helemaal in. Want er zijn nogal wat redelijk seksueel geladen ontmoetingen in haar boeken. En dan probeert eigenlijk toch de twee... In elk geval, een van de gevallen zegt de vrouw van... Ja, maar dit was niet goed wat ik heb gedaan. En dan zegt de man, ja, nee, maar ik heb gewoon helemaal mezelf gevolgd. En ik heb niet aan jou gedacht, ik heb aan mijn eigen genot gedacht. En dan denk ik, ja... Meestal is het toch wat anders, maar goed, zij wil het. En daar komt ze dus niet echt helemaal uit. Denk je alleen maar aan je eigen genot als je een liefdesrelatie hebt of een huwelijk.
Ja, want zij denken ook ergens dus in een ultieme relatie, denk je ook allebei volledig aan jezelf.
Ja, je maar denkt volledig aan jezelf. Als je dat rationeel doet, dan merk je van oké, ik heb dus toch veel plezier aan die ander. Je mag wel plezier aan die ander hebben en weet ik wat allemaal dus. Maar je blijft jezelf dus eigenlijk centraal stellen.
Ja. En dan zeg je 20 eeuwen ellende. Moet alles de prullenbak in? Of heeft ze wel denkers waar ze zegt van... daar ging het een tijdje de goede kant op. Of die raakt een kern van waar het wel heen moet?
Er zijn twee denkers die ze nog wel... Aristoteles voor haar belangrijk. Maar vooral vanwege zijn logica. Je moet rationeel logisch je leven construeren. En de ander is Nietzsche. Maar Nietzsche heeft met zijn wil tot macht. En dat komt dicht bij haar hoor, Nietzsche. Maar heeft hij toch nog te veel eigenlijk toegegeven aan ook zijn discussie met het christendom. En, maar ook de macht eigenlijk te veel op de ander gericht. Terwijl Rens zegt, nee, het gaat helemaal om mijzelf. Ook die grote helden willen helemaal zichzelf zijn. Ze hoeven ook niet rijk te worden. Ze worden rijk als ze toevallig werkzaam zijn. Maar daar gaat het helemaal niet om. Gewoon jezelf verwerkelijk is het heel simpele verhaal waar je dikke boeken over kunt schrijven. Want de meeste mensen doen het niet natuurlijk.
Nee, en dat is interessant. Het is niet dat... Het is selfishness,
ja.
Maar het is niet per se ten koste van anderen. Dus of als in van, het is niet rijk worden omdat de rest niet rijk is. Of die nee, met zo'n macht is het ook nog dat je weer macht over anderen hebt. Maar daar gaat het niet om.
Nee.
Ook daarin is het zeg maar egocentrisch.
In dat kleine mini-staatje, die mini-utopie. Daar zitten een aantal mensen. Dat is de plot van het verhaal. Die gevlucht zijn uit de Verenigde Staten. De economie stort in elkaar en de grote industriëlen zijn plotseling verdwenen. Heel spannend in het verhaal, waar zijn ze? Nou, die blijken ze in het straatje te zitten. Daar zit bijvoorbeeld een oliebaron. En is daar ook een bron aan het ontwikkelen. En die heeft volgens mij, ik zeg maar wat hoor, 200 barrels olie per dag. En dan komt Dagny Deckard, per ongeluk daar terecht, de vrouwelijke hoofdpersoon. En die zegt, ja, maar als je in de echte wereld was gebleven, had je wel 2 miljoen per dag kunnen doen. En had je rijk kunnen worden. En zegt hij, nee, ik werk niet voor al die mensen die zelf niet werken. Ik werk alleen maar voor mezelf. En die 200 barrels vind ik geweldig als ik die hier zelf produceer voor mezelf. Dat is het. Dus ik ga niet terug naar de wereld om rijk te worden of zoiets. Dat is niet de bedoeling.
Ja, het is eigenlijk meer autarkisch dan...
Autarkisch, het wordt ook wel... allerlei woorden naast het... Libertarisch, anarchistisch, op allerlei manieren. Maar het past er nooit helemaal in. Het objectivisme is toch iets anders dan... Maar het heeft iets van het anarchisme. Maar anarchisme gaat er ook vanuit van... we kunnen ons samen weer, althans de meeste stromingen... verenigen en elkaar versterken bijvoorbeeld.
Ja, en dit blijft uiteindelijk allemaal atomaire eenheden.
Ja. Nee, precies. Ja. Het klinkt nu een beetje weer allemaal filosofisch bijna onmogelijk. Maar nogmaals, je moet het in de romans lezen. Hè? Ik bedoel, dan krijgt het in elk geval voor mij de nodige overtuigingskracht. Als ik het boek dicht sla, is het weer voorbij. Maar nee.
Ja.
Maar de impact die het heeft gehad is wel ook economisch, toch?
Of de impact is, als je kijkt via Greenspan, is die ontzettend groot geweest. Greenspan was ook bij betrokken na de val van de Sovjet-Unie. De Russische economie moest opgebouwd worden. De Russen, Poetin vroeg ook nog zelfs naar, waren geïnteresseerd in Ayn Rand. En het communisme moest afgebroken worden, een totaal nieuwe economie opgebouwd. En dan komt Greenspan daar en die zegt, ja, maar dit kun je toch bijna niet maken? Dit gaat 100.000 mensen levens kosten. Als je plotseling dus... En dan zei ja, maar dat moet...
Als je overnight naar een kapitalistisch systeem zou gaan. Als je plotseling
inderdaad heel het communisme weg, boom, kapitalisme. En dan zegt Greenspan, dat kan niet. En dan zegt ja, kom nou. Als je dat grote doel hebt, moet je er alles voor over hebben. En dan moet je dus op die manier het doen. En dat is de impact geweest. Maar in de wereldeconomie is die impact natuurlijk nog veel groter geweest. Omdat Greenspan steeds, en dat was haar hoofdpunt... Mensen kunnen met elkaar onderhandelen, daar is de markt voor. Dus de markt lost alles op. En dat was het uitdaging van Greenspan. Geen invloed op de markt. Markten moeten zichzelf, totdat de zaken toen in elkaar klapten in elk geval natuurlijk.
Ja, want dat is eigenlijk de politieke of economische vertaling van haar ideologie, dat iedereen puur aan zichzelf moet denken. In de markt wordt dat natuurlijk eigenlijk gefaciliteerd. Dat iedereen kan halen en brengen wat hij nodig heeft.
Ze vinden het ook heel erg leuk op de markt, die grote kapitalisten. Ze zegt tegen elkaar van, als we straks in het echt ook aan de slag gaan weer, hè, in de werkelijke wereld, terug in de Verenigde Staten, dan zal ik jou het vel over de oren halen. Concurreren is heel erg leuk. Concurreren is goed, want dan weet iedereen baat bij het schep banen en weet ik wat allemaal. Maar daar gaat het niet om. Hè. Het gaat niet om banen, maar het gaat gewoon leuk op de markt zoveel mogelijk uithalen in een harde botsing. Niet gewelddadig, hè. Ze is tegen geweld, maar harde botsing onderhandelen met elkaar. Dus de markt, alle menselijke relaties bij Rent zijn marktrelaties.
En als je dan kijkt naar dat geweld, en ik vind het interessant dat er dus toch een soort grens aan die ethiek is. Dus is wel, geweld is er dan wel tegen. Waar komt dan, als je in een soort nihilistisch, self-centered wereldbeeld zit, toch een grens aan je persoonlijke mogelijkheden? Waarom is er dan toch een grens bij geweld?
Ze vindt dat op de markt rationeel met elkaar onderhandeld moet worden. En als jij door mij op de markt laat foppen, dan is dat jouw eigen schuld. En dan kan ik misschien vanuit mijn eigen achtergrond zeggen, dat is ook een beetje geweld wat dan speelt en dergelijke. Maar voor haar dus niet. Geweld is als ik jou met een pistool dwing om voor mij te werken. Slavernij, daar is ze dus wel op tegen.
En waarom ligt daar dan een grens? Want dat lijkt toch dat je dat...
Ja, of is het dat de markt verstoort? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat het niet zozeer een
ja, omdat er een geloof is. Bij de kredietcrisis heeft Greenspan getuigenis afgelegd. Dat moest toen gewoon in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden volgens mij. En dan zegt hij van... Hij meende toen ook in elk geval volgens mij. Ik ben zielsbedroefd. Ik heb altijd geloofd dat de markt alles zou oplossen. En ik ben nu van mijn geloof gevallen. En dan wordt hij natuurlijk doorgezaagd. Van uw geloof is een soort ideologie. Ja, dan geeft hij toe. Ja, maar dat heb ik altijd gedacht. De markt zal alles altijd oplossen.
Ja, en geweld is het kapot maken van die markt. Is dat niet? Dus je moet wel met elkaar die markt eigenlijk in stand houden.
Ja, maar als je dat op een goede manier doet. En met elkaar goed weet onderhandelen. En nogmaals, dan krijg je definities wat geweld is. Maar het is heel duidelijk. Rent wil dus niet dat je met geweld de anderen overhoop schiet of zoiets.
Nee.
Maar nogmaals, ik vind het een verschrikkelijke uitspraak van haar hoor. Maar als het gaat over Amerika en de kolonisatie van Amerika, zegt ze, ja, kijk eens, daar kwamen allemaal witte mensen die ondernemend waren. En die barbarous Indians, barbaarse Indianen, die konden er niks tegenover stellen. En ze werden dus opzij geveegd door die ondernemende witte. En denk ik altijd, ja, als je naar het gezin kijkt, zie je heel veel geweld op dat punt. Maar dat ziet ze dus helemaal niet.
Ze ziet dat eigenlijk als ook een soort markt. Ach, wij waren beter wij witte Amerikanen waren beter.
Hadden jullie maar jezelf beter moeten organiseren als Indianen. Hadden jullie maar inderdaad je eigen economie beter moeten opbouwen. Dan had je kunnen concurreren met ons enzovoort enzovoort, ja.
Ja. Ja, heel interessant. In hoeverre, we zijn al even, misschien is die biografie nog wel iets interessant om iets meer over te horen. Ze gaat dus op vrij jonge leeftijd van de Sovjet-Unie naar Amerika. Dit klinkt natuurlijk ergens ook als een soort grote afrekening met het extreem onvrije wereld waar ze uitkwam.
Ja, nee, dat is voortdurend de afrekening. Een zinnetje van Marx over de communistische utopie. Ieder... naar zijn, wat is het, begint het met behoeften, ieder naar zijn behoeften en ieder naar zijn bekwaamheden. Zo zullen we samen leven. Ja, dat vindt ze de meest feestelijke uitdrukking. Dus dat je aan de behoeften van andere mensen denkt. En het gaat alleen om die bekwaamheden. En ze laat zien hoe in Amerika, in haar verhaal, in haar fictieverhaal, fabrieken ten onder gaan. Omdat daar gezegd wordt door een ondernemingsraad, we moeten aan elkaar denken en zo. Nee, je moet helemaal niet aan elkaar denken. Je moet alleen maar produceren.
En hij komt vaker terug daarmee. Is het ook een... dit is zeg maar allemaal nog op een soort staatsniveau. Gaat het ook over persoonlijke ervaringen van Knel? Want dat vind ik ergens wel mooi wat je zegt aan de Foutenet. Dat is ook ergens wel inspirerend van het... je niet laten beknotten, maar ja, vrij leven. Ik bedoel, dat hoeft niet alleen communistische regime te zijn, maar in allerlei beknellende situaties kan dat natuurlijk zijn.
Ja, maar dat is het appel waarvan haar boeken uitgaat. Dus die drang naar vrijheid en je niet door anderen laten beïnvloeden. Helemaal recht op je doel afgaan. En natuurlijk botsen met elkaar, dat hoort erbij, maar dat kun je rationeel doen, vindt zij. En de grote industriëlen hebben allemaal, althans in haar boeken, de verdiensten dat zij hun eigen fabrieken hebben opgebouwd Dat zeg ik weer natuurlijk, alsof er geen arbeiders zijn die ook werken en weet ik wat. Maar nogmaals, het appel wat van die boeken uitgaat op mensen. En daarom is ze ook zo populair, denk ik. Ook die vriendin was helemaal geen, laten we zeggen,
libertarische
weet ik wat allemaal. Maar nee, zijn boeken die een appel doen op je. En dat toneelstuk, wat Amsterdam Toneel toen heeft gespeeld. Ja, dat.
Want die hebben de Fountainhead net op
de Fountainhead was echt fantastisch. Ik bedoel, ik heb het ook gezien. En dat liep ook. Avignon hebben ze gespeeld. Ze hebben het overal gespeeld. En dat ging los van de politiek. Hè? Want ik heb toen ook gezegd in mijn inleiding van. De Fountainhead gaat niet over politiek. Dat is een volgende boek. En kijk maar gewoon naar het appel van een heel vrij persoon. Een kunstenaar doet op andere mensen te lezen.
Je noemde net al even het objectivisme. Dat is dan de filosofische stroming die eruit voortkomt. Zit dat allemaal in die boeken al besloten? Of is dat wel echt iets extra's wat ze daarna doet, die filosofische stroming starten?
Nee, het zit in de boeken besloten. Allebei die grote romans hebben af en toe een toespraak van de hoofdpersoon. En die legt hij netjes uit hoe de filosofie in elkaar zit op grond waarvan hij handelt.
Dat is, en dan moet ik meteen heel verhaal komt zeggen, er dan los
ja,
van.
Ja, nou, het valt dan mee hoor. De ene is Atlas Shrugged. Dan zal de Amerikaanse president een toespraak houden. Het land staat aan de rand van de afgrond. Hij zal zijn volk toespreken. En dan wordt hij gesaboteerd en dan spreekt de hoofdpersoon van het boek, John Galt, de redder, die spreekt plotseling het Amerikaanse volk toe. En dat zit gekluisterd aan de radio, maar hij spreekt wel 70 pagina's lang. En ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik bij de tweede lezing overgeslagen. En dus het is wel functioneel, dat past wel in het verhaal, maar een toespraak van 70 pagina's, dat heeft Lenin of Fidel Castro volgens mij nooit gehaald. En dat in het andere boek, The Fountainhead, wordt de hoofdpersoon aangeklaagd. Hij heeft zijn eigen woonproject, wat hij gebouwd heeft hij vernield, omdat er niet gedaan is wat beloofd is. Men zou niet afwijken van zijn plannen. En er wordt een klein beetje afgeweken van zijn plannen. Dan is het niet meer zijn authentieke, echte project. Hij maakt het kapot. Dan wordt hij veroordeeld en dan houdt hij ook een toespraak. Ik denk in dit geval van 20 pagina's. Die best aansprekend is hoor. 20 pagina's is te doen, maar.
Is een iets behapbaarder omvang. Ja.
Dus het past wel allemaal in de verhalen hoor. En ik heb hier de boekjes ook liggen, die kleine boekjes. Filosofie van haar. Dat zijn vaak herhalingen. Stukjes dus vanuit de grote toespraken uit de boeken staan daarin.
Oh ja. Dus dat zijn eigenlijk een soort filosofische essays in een roman die ze later los.
Ja, nee, precies.
Ja, losgekaderd of helemaal.
Er ligt hier bijvoorbeeld op tafel de Ayn Rand Lexicon. Objectivism van A tot Z. Maar dat hoef je dan niet per se te gaan lezen. Dan kan je beter gewoon die twee romans
behalve als je precies wilt weten. Maar dan moet je gewoon kijken bij de letter van atheïsme. Atheïsme zal, ik weet niet waar het mee begint. Dus als je het echt per se daar wilt hebben, kleine stukjes, is het allemaal netjes geselecteerd voor je.
En dit is niet een publicatie van haar eigen hand, zie ik.
Nee, dit is door de man die het instituut heeft gerund toen zij overleden was aan het instituut.
Want in hoeverre is haar denken ook een systematisch denken? En heeft ze ook bedoeld als een soort school te starten? Of zijn er dus eigenlijk vooral allemaal mannen, zie ik, mee aan de haal gegaan die hier werelden mee zijn gebouwd? Of heeft ze wel echt ook een soort idee van dit is wel een systeem wat ik wil neerzetten?
Ja, heel duidelijk een school die ze wilden stichten. Vandaar die kleine boekjes. En je kon je ook abonneren. Ik denk dat er miljoenen Amerikanen dus haar volgden. Dan kreeg je eens in de maand een tekst thuis gestuurd. En ze reisde Amerika af en hield overal toespraken. Er zijn wel mooie filmopnames van ook hoor, met op de universiteiten. En kreeg elke keer ruzie. Maar was wel heel gevat en fantastisch hoor. Een aantal collega's in Amerika, dus filosofische collega's. Als ik daar Ayn Rand zeg, dan worden ze alleen maar boos. Want dan zeggen ze, ja, vreselijk hoe die studenten toespraken, daar konden wij niet tegenop. En het heeft niks meer met filosofie te maken. Maar goed, ze deed dat met overtuiging en dat ging ook goed.
Maar om die vraag te beantwoorden, is ze ook filosofisch heel credible inderdaad, want Kant is in ieder geval de grootste eikel uit filosofie gezien. Fileert ze die op een goede manier?
Nee, totaal niet. Nee, ik zou zeggen, filosofisch is ze niet interessant, behalve door de manier waarop ze in haar romans dat authentieke van een mens die helemaal zichzelf volgt, en dat utopische idee van een kapitalistische samenleving van alleen maar vrije mensen en markten en verder, ja, minieme overheid. Dat zijn dus interessante ideeën in de romans, maar niet de manier waarop ze de, ja, ik heb het bekeken, ook het Amerikaanse pragmatisme, moet ze natuurlijk mee in discussie. Nou, dan denk je, ja, ze heeft ook niks ervan gelezen, hoor. Dus dat, nee, als filosoof is ze gewoon niet interessant.
Maar gaat de filosofie verder ook nog met haar in discussie? Dus dat er bepaalde stromingen daarna zijn gekomen die dan wel op haar teruggrijpen?
Ja, ik zou de discussie aangaan op mijn manier, zo gebeurt het ook wel natuurlijk, door te zeggen van wat de gevaren zijn van utopisch denken. En ook door te laten zien dat met name die architect die ze schetst, zeer aantrekkelijk personage. Dan ga ik filosofisch met haar in discussie. Zij zegt dat is de ideale mens die ik schets. En ik denk met Hannah Arendt, het is de ideale homo faber. De homo faber, de kunstenaar die het schept. Dat is fantastisch. Alle kenmerken die Hannah Arendt aan de homo faber verbindt, zie je allemaal bij die figuur van Howard Roark terugkomen. En dat, is toch, ja, dat heeft ze goed gezien, denk ik. Alleen in het verhaal komt natuurlijk terug.
Want kun je iets meer woorden wijden aan die homo faber, Naad? Van Hannah Arendt dus?
Homo faber is bij Arendt de makende mens. Die iets dus opbouwt, kunstenaar, produceert. Niet een arbeidende mens die wil consumeren, maar iets maken. En Arendt zegt daar een aantal dingen van. Nou, het eerste is heel simpel. Dat zit meteen in het boek al. Arendt zegt, de homo faber gebruikt geweld tegen de natuur. Je moet het hout kapot hakken om een mooi beeldje te maken. Je moet de stenen kapot hakken. Je moet de ertsen. En dan ga je het boek lezen. Ik gaf de eerste zin al. Howard Roark stond naakt op een rots. Hij wil naar beneden duiken in het water. En hij ziet daar alles daar liggen. En denkt hij, nee, ik zou hier dit willen kapot maken. En daar zal ik een nieuwe vorm aan willen geven. Dat is de homo faber. En dat is een van die kenmerken. Dus het geweld tegen de natuur. Hè? Een ander kenmerk is van de homo faber dat hij niet om zijn medemensen geeft. Arendt zegt, hij kan zich terugtrekken in zichzelf. Met zijn kunst, met zijn productie bezig zijn. En hij onderhandelt niet met anderen. De enige manier waarop Hannah Arendt zegt dat hij wel met anderen handelt, is de markt. En dat klopt dus ook bij Ayn Rand. Nou, een ander mooi voorbeeld is de homo faber is Prometheus natuurlijk ook. En Prometheus is degene die de goden aanvalt. Komt ook weer terug bij Ayn Rand. Howard Roark gaat naar zijn eerste leermeester. En die vraagt van waarom ben je architect geworden? En dan zegt hij, nou, toen ik 10 jaar was, bedacht ik al dat ik architect wilde worden. En waarom was dat dan? Omdat ik niet in God geloofde. Dus dan heb je weer het atheïsme. Ik maak mijn eigen wereld. God schept de natuur. Maar ik maak mijn eigen betere wereld. Al die kenmerken. En dat vond ik filosofisch heel interessant. Van Arendt zie je bij Ayn Rand ook. Alleen nu komt het grote punt. Arendt heeft naast de homo faber, heeft ze een arbeidende mens. Die moet consumeren. En heeft ze een politieke mens.
Ja. De handelende
die
mens.
Die handelt.
Ja.
En dat ontbreekt totaal bij Ayn Rand. En dan zie je het grote gevaar van als de homo faber denkt, bijna is dat een Plato-citaat, ik ga een maatschappij inrichten zoals ik een kunstwerk maak, zegt Plato ook. Ja, dat is vreselijk, want dat is niet de manier waarop je een maatschappij kunt inrichten. Dat zijn je medemensen met wie je dus in een netwerk van relaties staat. En dat ziet de homo faber niet. En dat ziet dus ook Howard Roark totaal niet.
Nee.
En daarom is dat volgende boek, waarin zeg maar Howard Roark dan in elk geval een maatschappij gaat inrichten, ook wat mij betreft zo gevaarlijk, omdat je maatschappij moet je met elkaar in overleg inrichten. En wat belangrijk is, compromissen hoor je erbij bij de politiek. Nou, als er iets was wat ze niet wilden, compromissen mocht je nooit sluiten.
Nee.
Dus als ze met politici, ook trouwens met Greenspan, ze liet zich wel verteren door Greenspan toen hij die baan had. Maar er zijn beroemde discussies. Ze vond toch altijd weer dat hij te veel compromissen sloot. Ja, dat moet.
Ja.
Anders kun je niet in de politiek dus
zelfs
zijn.
Als directeur van de FED moet je compromissen sluiten.
Ja.
Als we dan kijken naar die politieke uiting die zegt nou, dat atheïsme, dat is denk ik in ieder geval interessant gegeven natuurlijk dat veel rechtse Amerikanen erg met haar weglopen. Ook in de Tea Party hoek. Inmiddels worden die ongeveer weer rechts ingehaald nog door de Trumpisten. Die zijn natuurlijk allemaal buitengewoon religieus. Die zien toch blijkbaar niet een probleem in dat zij vrij violent atheïstisch is.
Dat doet de Ayn Rand Foundation, heet het volgens mij, in Amerika ook heel slim.
Ze die zijn verzwijgen dat? Of?
Ze zijn zeer actief in de propaganda, ook in de Tea Party. Maar ook in de Republikeinse Partij, waar een aantal rendisten zitten. Maar je hoort nooit in de discussie iets over het atheïsme van Ayn Rand. Dat was ze. Dat was ze wel heel duidelijk atheïst. Maar dat wordt op geen enkele manier gepropageerd, want dat zou niet goed werken, denk ik.
Maar dat is interessant, want als je nou denkt aan die helemaal vrij leven, dan is natuurlijk de, laat ik het zeggen, de tocht van de 20e eeuw christendom is ook wel heel erg het afwerpen van het juk van God. De belangrijkste persoon om je mee rekening te houden 20 eeuw lang, zeg maar. Maar dat deel wordt politiek gezien aan die vleugel in Amerika. Dus eigenlijk weer dat juk wordt weer opgenomen, om het bijbels te zeggen.
Wat ze doen is ontleent aan het socialisme, zeggen in Europa, ook de naam zelfs, een lange mars door de instituties. En met name door de instituties van de Republikeinse Partij. En daar moet je niet komen natuurlijk met nummer 1 is, ze was atheïste.
Nee.
Dus dat wordt niet ontkend hoor, maar speelt geen enkel, of het heeft geen enkel belang in de propaganda.
Hey, Allard, jij noemde net al eventjes Trump en de Trumpisten. En toen we elkaar voor de opname heel even kort spraken, toen had je het ook nog over de toespraak die Trump had gehouden. Toen hij president werd, geloof ik. Hè? En dat je daar bepaalde parallellen in zag. Dat is misschien leuk om dat ook nog even te benoemen.
Ja, Trump hield een hele gekke toespraak toen hij president werd. Want hij begon eerst met een kwartier lang te vertellen hoe slecht het met Amerika ging. De fabrieken sloten, er was geen werk meer en weet ik wat. En dat was heel gek. Daarna eindigde natuurlijk van, maar ik zal alles veranderen. Over 4 jaar zal iedereen zeggen, make America great again. En dat zal ik gedaan hebben. Dat is de opbouw van het boek van Ayn Rand. En die toespraak is ongetwijfeld ook, tot en met citaten die eruit komen, door anderen ook grotendeels geschreven. Want de lijn van het boek is, Amerika gaat ten onder, een dystopie. Alles gaat mis. De wegen gaan kapot. De belangrijke brug voor de aanvoer over de Mississippi gaat kapot. En dan eindigt het boek met John Galt en de mensen die dan Amerika weer opnieuw kunnen opbouwen. En dan zit er dus een weer prachtig beeld in. Het eindigt ermee dat John Galt, de hoofdpersoon, naar New York vliegt. En dan ziet hij het verwoeste land, dat Amerika is verwoest. En dat is een verwijzing naar Genesis. De aarde was woest en ledig.
Ja.
En dan eindigt het dat hij boven de verwoeste en ledige aarde het teken maakt, dat is het laatste woord, van de dollar. En ja, dat is een nieuwe schepping die daar ontstaat dan.
In het begin was het geld, zeg maar. Is een beetje
in het begin en de dollar. Een van de redenvoeringen is een redenvoering van, ik denk, 5-6 pagina's. Is een lof van het geld. Lof van het geld dat mensen vrijmaakt. Dus het geld, de dollar, gaat het nieuwe land bepalen, ja. Maar de verwijzingen zijn duidelijk. Ja. En bij Trump is het ook Trump. En dan geef ik Ayn Rand de voorkeur boven Trump. Trump eindigt natuurlijk zijn reden, maar hij kon niet anders dat God hem mogen helpen.
Ja.
Ja, nou, dat vind ik, wees dan maar niet hypocriet. Ayn Rand was in ieder geval niet hypocriet.
Nee, precies.
Maar voor de rest is het schema van dit dikke boek dat hij gebruikt heeft. En allerlei mensen riepen, hoe kan dat nou een president die begint te vertellen hoe slecht het met zijn land allemaal gaat? Dat past helemaal niet bij een inogene reden, maar ze hebben niet gezien dat schema eigenlijk van Ayn Rand komt.
Ja. En hoe kun je verder nog die politieke impact van haar vertalen? Want is het te veel gezegd dat via Rand, via Greenspan, uiteindelijk dat hele nieuwe neoliberalisme de wereld ingekomen is? Was het er zonder haar niet gekomen of overdrijven?
Ja, ongetwijfeld was het wel via een filosofisch, een economisch Hayek, toch behoorlijk ook gekomen.
Die ook net over dat afwerpen van slavernij, van overheidsbemoeienis.
Precies, dus het was er wel gekomen. Maar ik denk niet op de felle manier zoals Ayn Rand het heeft gedaan. En ik vind het ook typerend. Rutte was net premier bij ons. Toen is er een boekje over liberale filosofie verschenen, waarin Ayn Rand een belangrijke rol kreeg toebedeeld. Hm. En Mark Rutte schreef daar het voorwoord voor en zei dat hij zo blij was dat voor het eerst nou in Nederland ook Ayn Rand als liberaal kopstuk werd erkend. Nou ja, dan denk je, hallo,
ja.
Daar hebben we wel mee te maken gehad in elk geval de laatste tijd.
En denk je nog dat ze, is in die zin, is haar erfenis tanende? Er zijn nog steeds Randisten, zei jij al voordat we, toen we elkaar vooraf spraken. Is ze minder populair? Zo, ik denk niet dat Rutte nu nog snel misschien Ayn Rand zou prijzen. Omdat ook kritiek op neoliberale samenleving, et cetera, steeds krachtiger wordt.
Ja, maar ik
doorgeslagen
weet het
marktwerking, et cetera. Dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de.
Ja, ik weet het niet. Dat volg ik nog wel. Ik vind het leuk altijd om te kijken wat mensen over Ayn Rand zeggen. Maar na die eerste uitspraak van hem, dat hij zo blij was dat Ayn Rand nu ook in de liberale kanon zat, heb ik niks meer van hem in elk geval daarover gehoord. En de groepen die met haar bezig zijn, zijn toch vooral Amerikaanse groepen. Ik ben in het begin wel bij een Nederlandse objectivisten geweest. Heel veel onderlinge ruzie ook vaak, of je haar wel goed interpreteert of niet. Dat zie je vaak in kleine sectes. Maar die zijn hier niet belangrijk. Er is wel met haar sommige van haar ideeën geflirt natuurlijk. Maar niemand noemt zich eigenlijk, ook Thierry Baudet, zo noemt zich geen objectivist in elk geval.
Nee, precies. Interessant. Het is, ik vind het een wonderlijke erfenis. Het is namelijk dus net een, enerzijds is romans, tegelijk de grote politieke impact, tegelijkertijd niet een extreem uitgewerkt politiek denken, maar wel een heel duidelijke, meer haast een soort impuls is het of zoiets.
Ja, ik denk dat zij heel belangrijk is, omdat ze op een bepaalde manier de moderne neoliberale mens schetst.
Ja.
Wordt vaak gezegd, in de oude Sovjet-Unie had je de Sovjetmens, die op een bepaalde manier voor algemeen was. Ik denk dat zij de heden. En op die manier is ze ook aangepakt door de Belgische Vlaamse psychiater Paul Verhagen. Mm-hmm. Die ook zei van, hey, bij Ayn Rand vind ik precies de mensen die ik ook op mijn divan krijg.
Ja, in die eindeloze optimalisatiegedachten.
En haar boeken, de Bijbel wordt nog het meest gelezen in Amerika. Maar daarna is het Atlas Shrugged, het meest gelezen boek. En die worden met 10.000 verspreid op de high schools door de Ayn Rand Foundation. Ook in Amerika is er weinig publiek geld op scholen. Scholen krijgen gratis het boek toegestuurd met de enige vraag: degene die het boek lezen moet er een opdracht over maken. Ja. Dus heel veel Amerikaanse kindjes worden nu met Ayn Rand weer opgevoed.
Ja. Ja, wonderlijk. Dankjewel, Hans. Een ontzettend interessant verhaal over Ayn Rand. Filosoof en schrijver inderdaad. Twee beroemde boeken. The Fountainhead uit 1943. Een boek wat ontzettend goed aansloeg, omdat het in het licht van de Koude Oorlog werd gelezen. Het is zeker als fel anticommunistisch te lezen, omdat het een beetje een soort ideaal schetst, een lofzang geeft van die ideale Amerikaanse man die los van alles doet wat hij wil doen en zijn eigen pad kiest. En later opvolgt door het boek de tweede beroemde roman van haar, Atlas Shrugged, waarin ze een kapitalistische en een communistische utopie tegenover elkaar zet. En ja, de een faalt compleet en de kapitalistische pakt zeer goed uit. Als we nou kijken naar haar, die romans, zien we daar een paar bepalende elementen in. Allereerst dat er telkens naar sterke helden zijn. Authentiek, die hebben een eigen geest, die staan helemaal voor niets anders open dan hun eigen overtuigingen. Ze lopen niet mee. En dat is eigenlijk een heel aantrekkelijk beeld inderdaad van iemand die zijn eigen pad kiest. Vrij van alle dingen die hem weerhouden. En daartegenover staat een slechte overheid die dat eigenlijk allemaal probeert in te dammen. Die daarin de held tegenhoudt. Een omgeving die held tegenhoudt. Rand is niet helemaal tegen een overheid, is in die zin niet helemaal anarchistisch. Enige vorm van leger en politie moet wel zijn als een nachtwaker staat. Maar daar trekt ze dus veel van leer tegen zo'n overheid die zo betuttelt. En ze trekt veel van leer tegen een geschiedenis van 20 eeuwen christendom en filosofie. Die eindeloos heeft een appel gedaan heeft op naaste liefde, op omzien naar de ander, op je eigen ideeën naar wat naar achter schuiven om ruimte te geven aan de ander. En daarmee is Immanuel Kant wel de allerergste die dat ons heeft aangedaan. Wie is nou die grote held? Dat is nou dus een rationeel individu die zijn selfishness centraal stelt. Die dus nooit iets voor een ander doet. In die utopie wordt inderdaad gezegd, je mag hier zijn mits je nooit iets voor een ander doet en ook een ander nooit iets voor jou laat doen. Je moet je ziel dus niet verkopen, maar rationeel zelf nadenken. waarom is er dan toch krachten, waarom zijn er toch krachten die daar tegenin gaan? Ja, dat is toch uit een soort angst. En dus ook uit die eeuwenlange indoctrinatie waarin het ons wordt aangepraat dat het wel goed is om voor anderen te zorgen. Is nou echt helemaal geen grens aan die selfishness? Nou ja, geweld is niet goed, zegt ze. Maar je ziet ook wel dat het af en toe een beetje gaat schuren. Want bijvoorbeeld haar passage over de liefde, kun je afvragen of ze daar nou helemaal overtuigend uitkomt. Of dat nou ook namelijk is dat twee mensen compleet op zichzelf gericht bij elkaar komen en het bij elkaar kunnen vinden. Is dat daadwerkelijk dan liefde? Gebeurt daar toch niet dan iets meer wat eigenlijk niet helemaal matcht met haar denken? Dat stuk is minder overtuigend. Wil ze nou 20 eeuwen na het filosofie en christendom helemaal alles in de prullenbak gooien? Nou, Aristoteles vindt ze nogal goed op basis van de rationaliteit die hij meebrengt. Dus het rationeel zijn pit ze daar deels uit. En iets van Nietzsche met de wil tot macht lijkt er ook wel in te zitten. Tegelijkertijd is het interessante dat dus dat die wil tot macht nog heersen over anderen is. Maar hier, en het is bij Rand wel echt principieel egocentrisch. Het gaat dus ook niet per se over heersen over anderen, maar gewoon echt compleet je eigen lijn kunnen kiezen en daar helemaal vrij zijn van anderen. Kijken we dan naar die vertaalslag naar de markt en de economie en de politiek. Dan zien we dat Alan Greenspan dus een belangrijke rol vervult. Die als directeur van de Fed ook de mogelijkheden had om een deel van haar denken in praktijk te brengen. Nooit zo compromisloos als Rand graag had gezien. Maar goed, dat is helaas in de echte wereld ook nooit helemaal mogelijk om een idee op één uit te werken. En daar is heel sterk bij Greenspan het idee en bij Rand van dat de markt alles oplost. Dat is namelijk de plek waarin je dus ieder als individu gewoon je eigen pad kan kiezen en met elkaar kan uitwisselen wat je nodig hebt. Geweld is er dus wel echt de grens bij. Waarom? De geweld, dat zit niet per se in een externe ethische bron of iets, maar dat is meer, dan wordt die markt verstoord. Dus geweld is daarom de grens, maar voor de rest, ach, moet je wel gewoon vrijheid kunnen pakken om de ander kapot te concurreren. Denk ook aan de witte ondernemende mensen, die barbaarse indianen die gewoon iets te lui waren en daarom een te slechte samenleving hadden opgezet. Terecht dat die worden verdreven door die lekker opgeruimde economistische Europeanen. Is het alles nou een soort persoonlijke afrekening? Ja, je zou het misschien wel kunnen zeggen, omdat ze zelfs uit die trauma komt van de Sovjet-Unie die natuurlijk enorm dat juk oplegde. Ze probeerde in ieder geval duidelijk ook echt een eigen school te starten. Boekjes bracht ze uit op handzaam formaat over haar denken. Ze geeft uitgebreide lezingen en er is inmiddels ook een hele school rondom haar ontstaan. Toen vroeg ons af, is ze nou echt een filosoof of is ze toch eigenlijk vooral een romanschrijver? Nou, Hans zegt wel, die romans zijn eigenlijk het meest overtuigend. Ze lijkt niet echt altijd alles even goed gelezen te hebben waar ze filosofisch op ingaat. Een lijn die je wel ziet, filosofisch gezien, is dat ze eigenlijk de homo faber van Arendt, Hannah Arendt, terug lijkt te komen in de Fountainhead. Bepaalde elementen, geweld tegen natuur om te kunnen scheppen, komt duidelijk terug. Niet toegeven aan anderen, maar authentiek iets creëren als de ware kunstenaar. En ook het tegen God gekeerde, Prometheus-achtig noemt Arendt het. Bij de Fountainhead is dat de grote architect bewust atheïst is. Maar, en daar komen we misschien ook gelijk aan de eenzijdigheid van haar filosofie. Bij Arendt staat daar ook nog de arbeidende mens en de politieke mens naast. En dat ontbreekt bij Rand. En kun je dus de maatschappij inrichten als een kunstwerk? Kun je die zo ultiem creëren? Nee, uiteindelijk moet je dat met elkaar doen. Waarom is Ayn Rand nou dan zo groot? Ja, je hebt dus net die foundation die daar enorm mee aan de slag gaat. Die sijpelt door in met name de Amerikaanse cultuur. De inauguratie van Trump hebben we natuurlijk even over gehad. Rand komt ook bij Rutte terecht. Fijn dat er nou eindelijk erkenning is voor dit liberale kopstuk en dat ze het podium krijgt dat ze echt verdient. Of dat nou vandaag de dag nog steeds zo'n held is, valt te bezien. Interessant is dat hij dan wel dat atheïsme vooral een beetje buiten de deur houden. Dat is dan uiteindelijk inconsequent aan haar denken, omdat zij buitengewoon autonoom en vrij daarin is. Dan moet je de Ayn Rand Foundation heeft daar blijkbaar dan in marktdenken, denken ze dat het iets beter verkoopt als ze dat maar even achter beschouwing laten. Dankjewel Hans voor een ontzettend interessante podcast. Dankjewel Judith.
Dankjewel Allard.
En jij heel hartelijk dank natuurlijk voor het luisteren. Fijn dat weer dat jullie in grote getale luisteren. Laat vooral een recensie achter als je dat waardeert, onze podcast. En deel het ook op social media als je het een leuke podcast vindt. Dat helpt ook weer, zodat nieuwe mensen ons weer kunnen vinden. En graag tot een volgende aflevering. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que